gemeente. Vanmiddag zal er een aangepaste kerkdienst worden gehouden in onze kerk, aanvang 3:15. U en jij worden hierbij hartelijk uitgenodigd. In verband hiermee zal er vanmiddag geen zondagsschool worden gehouden. Aanstaande woensdag zal de dankdag worden gehouden, aanvang van de diensten 2:30 en 7:00. Dit zo de Heere wil en wij leven. Tot zover deze mededelingen. Zullen we deze dienst samen beginnen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God onze Vader, door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen, gemeente, Psalm 33, de versen 5 en 11. 33, de versen 5 en 11. Geen ding geschiet er ooit gewisser dan het hoge bevel van z'Heeren mond. Zijn goddelijk almacht spreekt en het is er. Zijn wil gebiedt en het wordt terstond. En vers 11 laat ons alom zijn lof ontvouwen. 33, 5 en 11. Gemeente, willen wij nu luisteren naar de wet van de Heere, onze God. En zingen wij in aansluiting daarop Psalm 88, de versen 1 en 6. O God mijns heils, mijn toeverlaat, tot u hef ik mijn droeve klachten. En vers 6, mijn ogen treuren om mijn leed. Psalm 88, versen 1 en 6, naar de lezing van de wet van de Heere. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Ge zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren uw naasten huis. Ge zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is.
Thank you.
Gemeente, wij willen met elkaar de brief van de apostel Paulus aan Filemon lezen. Dus de schriftlezing is de zendbrief van Paulus aan Filemon. En daar lezen wij het woord van de Heere. Paulus, een gevangene van Christus Jezus, en Timotheus de broeder, aan Filemon de geliefde en onze medearbeider, en aan Appia de geliefde en aan Archippus onze medestrijder en aan de gemeente die te uwen huize is. Genade zij u lieden en vrede van God onze Vader en de Heere Jezus Christus. Ik dank mijn God, u er altijd gedachtig zijnde in mijn gebeden. Alzo ik hoor uw liefde en geloof, het welk gij hebt aan de Heere Jezus en jegens al de heiligen, opdat de gemeenschap van uw geloof krachtig worden in de bekendmaking van alle goed, het welk in uw lieden is door Christus Jezus. Want wij hebben grote vreugde en vertroosting over uw liefde, dat de ingewanden der heiligen verkwikt zijn geworden door u, broeder. Daarom, hoewel ik grote vrijmoedigheid heb in Christus om u te bevelen, hetgeen betamelijk is, zo bid ik nochtans liever door de liefde, daar ik zodanig een ben, te weten Paulus, een oud man, en nu ook een gevangene van Jezus Christus. Ik bid u dan voor mijn zoon, die ik in mijn banden heb geteeld, namelijk Onesimus, die eertijds u onnut was, maar nu u en mij zeer nuttig, dewelke ik wedergezonden heb. Doch gij neem hem, dat is mijn ingewanden, weder aan. Dewelke ik wel had willen bij mij behouden, opdat hij mij voor u dienen zou in de banden van het evangelie. Maar ik heb zonder uw goedvinden niets willen doen, opdat uw goeddadigheid niet zou zijn als na bedwang, maar na vrijwilligheid. Want wellicht is hij daarom voor een kleine tijd van u gescheiden geweest, opdat gij hem eeuwig zoudt weder hebben. Nu voortaan niet als een dienstknecht, maar meer dan een dienstknecht, namelijk een geliefde broeder. Inzonderheid mij, hoeveel te meer dan u, beide in het vlees en in de Heere. Indien gij mij dan houdt voor een metgezel, zo neem hem aan, gelijk als mij. En indien hij u iets verongelijkt heeft of schuldig is, reken dat mij toe. Ik, Paulus, heb het geschreven met deze mijn hand. Ik zal het betalen, opdat ik u niet zeggen dat gij ook uzelf mij daartoe schuldig zijt. Ja, broeder, laat mij uwer hierin genieten in de Heere. Verkwik mijn ingewanden in de Heere. Ik heb aan u geschreven, vertrouwende op uw gehoorzaamheid. En ik weet dat ge doen zult ook boven hetgeen ik zeg. En bereid mij ook tegelijk een herberg. Want ik hoop dat ik door uw gebeden uw lieden zal geschonken worden. U groeten Epaphras, mijn medegevangene in Christus Jezus, Marcus, Aristarchus, Demas, Lucas, mijn medearbeiders, de genade van onze Heere Jezus Christus, zij met uw geest. Amen. Nu willen we vanmorgen, gemeente, overdenken de versen 1 tot en met 7 van de brief van Paulus aan Filemon. De versen 1 tot en met 7. In ons gebed, gemeente, willen we denken aan broeder Danker Peeman. Hij heeft uitslagen gekregen afgelopen week. Er zijn uitzaaiingen geconstateerd bij zijn longen. En hij moet komende week nog voor verdere onderzoeken gaan. We willen hem en zijn vrouw de Heere opdragen. We willen ook de Heere danken dat zowel dominee Den Butter als dominee Roos in de afgelopen week mochten gedenken dat ze 50 jaar predikant zijn geweest. We willen de Heere danken ook voor dit voorrecht in hun leven en voor hun arbeid die ze in ons midden ook verricht hebben. Zullen we samen bidden en danken. Heere, uw goedheid is hemelhoog. Wat hebt u ons overladen vandaag al met uw gunstbewijzen en zegeningen. En zoveel weldaden hebben wij ontvangen, dat we in gezondheid mochten wakker worden, dat we mochten eten en drinken, dat we ons konden aankleden. Wat een zegeningen, Heer, om in een warm huis te mogen wonen en dat we in vrijheid mogen opgaan naar uw heilig huis. En dat hier uw woord gelezen mocht worden. U overlaat ons met vele zegeningen. En niet alleen vandaag al, maar in de afgelopen week. Wat een voorrechten hebt u ons gegeven. Een ieder in het bijzonder. Als wij daarover zouden nadenken, dan zou onze harten vollopen van erkenning en van het belijden dat u goed bent. En als wij daar nu tegenover stellen, onze zonden. Ook al op deze dag, al is de dag nog maar net begonnen. De woorden die we gesproken hebben, de gedachten die we gekoesterd hebben, een houding. O Heere, u weet hoe het met ons is. We moeten u belijden dat in alles wat wij doen gebrek kleeft. Dat ook niemand rechtvaardig is. En dat er niemand is die goed doet, ook niet onder ons. En Heer, als we daarover zouden nadenken, ook over de zonden van de afgelopen week, dan moeten we toch, dan moeten onze harten toch ook vollopen met verootmoediging. En dat we ons zouden schamen over wie wij geweest zijn voor u. En een ieder hier in de kerk heeft genoeg aan zijn eigen zonden en aan zijn eigen leven. En zo, Heere, geef dat het bij ons ook mag leven. Dat we onder de indruk mogen zijn van uw goedertierenheid. En dat u goed bent voor mensen die helemaal niet goed zijn. En nou komt u ons ook nog voor met dat heerlijk woord. Ik ben de Heere, uw God. En zo vertoont u uzelf weer aan ons. En u breidt uw armen uit naar ons. Terwijl wij toch ook niet anders zijn dan een weersprekend en een tegenstrevig volk. En zo, Heere, zien wij toch uw onverdiende goedheid. Heere, en nou zegt u het ook nog tegen ons, dat wij onze mond wijd mogen opendoen. En dat wij alles van u mogen vragen en verwachten wat nodig is voor dit leven en het toekomende. En dat u een God bent die meer wilt geven dan wij verwachten. Dat u een God bent die koninklijk handelt met uw volk. Dat u vrede wil schenken, verzoening. Dat u overvloed van leven wil schenken en genade voor genade. En zo, Heere, moeten wij toch overstelpt worden en overweldigd worden vanwege uw goedheid. En dan stamelen wij u, Heere, in het gebed en wij prevelen en wij bidden. Al is ons bidden maar zwak en dan hebben wij de voorbeden van u nodig, Heere Jezus. Zo bidden wij u dat u ons wilt leren om u lief te hebben met alles wat wij hebben. Of u ons wilt leren om u na te volgen, om uw grote naam te vrezen. Of u het ons leren wilt, Heere, om te wandelen in uw wegen. Wil daartoe ons bekeren. We hebben dat wonder van de wedergeboorte nodig. Want wanneer wij eerlijk zijn en terugkijken op deze week en op deze dag en we zien al onze tekorten, al onze zonden, wat is het verschrikkelijk als we dan daarbovenop ook nog zonder u leven, zonder toewijding aan uw leven, dat u niet de eer ontvangt in ons leven waar wij recht op hebben. En zo, Heere, belijden we het voor u dat wij nodig hebben om een nieuw hart te ontvangen. Wil het geven, dat geestelijke leven. Wil daar werken waar harten nog gesloten zijn. Wil die wederbaren, want we belijden het toch. Omdat u het zelf gezegd hebt, Heere Jezus, dat wij wederom geboren moeten worden. En dat zijn we niet bij onze geboorte. Dat moet plaatsvinden in ons leven. En dat houdt u ons voor op elke bladzijde van uw woord. En zo bidden wij u dan om de krachtige werking van uw Heilige Geest. Laat uw geest zich mogen verbinden aan uw woord en zo krachtig in ons midden wonen en werken. Wil, Heere, zo niet alleen geestelijk leven schenken tot uitbreiding van uw koninkrijk, maar wil ook uw werk verdiepen en vermeerderen. Uw volk en kinderen, waar u dat wonder van het nieuwe leven hebt uitgestort, of u hen kracht wil geven om de goede strijd des geloofs te strijden. En of u hen wil verkwikken en wil vervullen met uw geest, dat ze ook de vrucht van de Heilige Geest mogen vertonen en dat in een rijke mate. Heere, wat zijn wij toch een afhankelijk volk, diep afhankelijk van u. Maar wat bent u toch een goeddoend God, die zoveel wilt geven. En daarom, Heere, bidden wij met verwachting en vragen wij u om uw genade en uw geest over ons en over onze kinderen. Wij bidden u om uw zegen. Uw zegen ook over de verkondiging van uw woord van morgen. Wanneer wij willen nadenken over de brief aan Filemon, wilt u ons daarbij helpen dat wij de rijke schatten die hierin liggen opgetast mogen zien. En geef dat we ook versteld mogen staan. En dat we onder de indruk mogen komen ook van deze kleinste brief van de apostel Paulus. Heere God in de hemel, wil zo bemoeienissen met ons hebben en uw dienaar sterken in het spreken en wil ons helpen te luisteren, ook thuis, zij die meeluisteren vanuit Nieuw-Rijsenburg en vanuit hun huizen zo in het dorp of waar ze ook mogen zijn. Heere, schenk ook hen uw nabijheid en een besef van uw goedertierenheid. Heere God, we vragen u of u ook broeder Danker Peeman wilt gedenken, die een heel moeilijk bericht ontvangen heeft. Hij heeft eerder in zijn leven een moeilijk bericht ontvangen. U hebt hem toen doorgeholpen. Heere, nu is er voor u niets te wonderlijk. Nu kunt u ook nog nu doorhelpen. Heere, wij bidden u of u kon het zijn nog genezing wilt geven. Maar wilt u vooral de ziel van onze broeder omhelzen, dat hij samen met zijn vrouw uw goedertierenheid mag aanbidden. En dat zij mogen schuilen in de plooien van de mantel van Christus. Dat ze daar een schuilplaats mogen vinden voor tijd en voor eeuwigheid. Geef, Heere, dat ook wat er nu gebeurt in zijn leven toch mag uitlopen op de eer van uw naam. Wil hen beiden kracht en moed geven, hen verblijden door uw trouw, door uw genade en door uw bemoeienis. En zo willen wij u ook erkennen, Heere, dat u dominee Roos en dominee Den Butter beiden het voorrecht hebt gegeven dat ze 50 jaar in het ambt mochten zijn. Heere, wij danken u voor hun ambtswerk in ons midden, voor de trouw waarmee ze de gemeente bearbeid hebben, voor de prediking die we mochten ontvangen. Heere, geef dat hun arbeid nog door u gezegend wordt. En geef, Heere, dat de woorden die zij ons hebben nagelaten, dat die woorden nog mogen klinken in onze oren. En dat, zo het mag zijn, dat niet alleen de gedachtenis van de rechtvaardige tot zegen mag zijn, maar dat het ook wat deze beide dienaren van het evangelie gesproken hebben, dat dat ons nog tot zegen mag zijn. Wilt u hen beiden gedenken met hun vrouwen en geliefden? Stel hen nog beiden tot zegen voor de kerken. U geeft hen beiden nog een redelijke gezondheid, dat ze nog werk kunnen doen, ondanks moeite die er zijn van de ouderdom. Heere, wilt u hen beiden een ieder op het zijne zegenen, ook voor ons kerkelijk leven. Ontferm u zo, Heere, over ons. Hoor ons bidden. Neem weg onze zonden, om Jezus wil. Amen. Gemeente, vandaag is de eerste collecte bestemd voor de kerk en de tweede voor de bouwkas. En zingen we dan Psalm 124, versen 1, 3 en 4. 124, 1, 3 en 4. Geliefde gemeente, het is het jaar 62. In een eenvoudige woning in Rome, vlakbij het Forum Romanum. De mensen daar zeggen dat ze nog de woning kunnen aanwijzen. En in die woning zien wij in gedachten enkele mannen bij elkaar. Eén man heeft zojuist een brief gedicteerd. En hij heeft net deze brief aan de Colossenzen met zijn eigen naam ondertekend. En dan geeft hij de pen terug aan zijn secretaris. En dan kijkt de apostel Paulus met vertedering naar een jonge man die daar bij hem zit. Deze jonge man is een weggelopen slaaf. En hij hoort toe aan een van de gemeenteleden van Colosse. En nu moet deze slaaf weer terug naar zijn rechtmatige meester. En daarom dicteert apostel Paulus nog een brief. Het zal zijn kortste briefje zijn die wij tenminste kennen. Een brief gericht aan de meester van deze weggelopen slaaf. En deze meester heet, dat weet u, Philemon. En deze brief moet ook meegegeven worden aan Tychicus, die de brief aan de Colossenzen en de brief aan Efeze moet overbrengen. Maar hij moet ook dit briefje meenemen. Het is een heel bijzonder briefje. Het past op één A4'tje. Het is een brief waarin we, als we het goed lezen, versteld staan van hoe de apostel Paulus op een warme, op een tactische, op een tedere wijze Onesimus, die weggelopen slaaf, aanbeveelt bij zijn meester. Als we daar goed op letten, zullen we er verbaasd over staan. En ik denk dat de apostel in dit kleine briefje wel 20 redenen geeft waarom Onesimus eigenlijk weer teruggenomen zou moeten worden door Philemon. Dat hopen we dan volgende keer wel wat nader te bezien, al deze verschillende redenen. Maar als we zo het briefje overzien, dan is het een bijzonder briefje. Het is klein, het is warm, het is ook gericht aan één persoon. Eén gemeentelid. En ja, het is klein. Maar toch zou dit briefje verstrekkende gevolgen hebben voor het gehele Romeinse Rijk. We willen vandaag alleen maar zien de versen 1 tot en met 7. Dus we lezen, we schrijven boven de preek. Paulus schrijft een brief aan Philemon. En we zien ten eerste de aanleiding, ten tweede de aanhef en ten derde de aanbidding. Dus Paulus schrijft een brief aan Philemon. We zien de aanleiding, de aanhef, de aanbidding. Wat was nu de aanleiding voor deze brief? In het verleden, hiervoor, we weten niet precies wanneer, maar toen kwam een Griekse man, een heiden, in aanraking met apostel Paulus. En deze man was deze Philemon. En deze Philemon kwam tot bekering. Hij kwam uit Colosse en was waarschijnlijk aanwezig in Efeze tijdens het verblijf van de apostel Paulus daar in Efeze. En waarschijnlijk is hij daar door middel van de apostel Paulus tot bekering gekomen. En vervolgens keerde hij terug, deze Philemon keerde terug naar Colosse en werd lid van de jonge christengemeente daar. Er is een bijzondere band tussen de apostel Paulus en Philemon. Hij verwijst er ook naar. En daaruit leiden we af dat hij ook tot bekering kwam door de bediening van Paulus. Nou, deze Filemon was getrouwd. Zijn vrouw heette Appia, wordt hier de geliefde genoemd. En samen hadden ze een zoon. En deze zoon heet Archippus. En deze Archippus was al voorganger van die gemeente te Colosse. U weet, hij werd ook in de Colossenzenbrief genoemd. En hier wordt hij dan weer genoemd. En dit gezin was welvarend. Ze hadden waarschijnlijk verschillende slaven in dienst. Tenminste één, want dat was deze Onesimus. Maar deze Onesimus, die had er genoeg van om slaaf te zijn. En hij wilde vrij wezen. Toen heeft hij eerst zijn meester bestolen. We weten niet de details. Maar schade berokkend aan zijn meester. En toen is hij weggegaan. Gevlucht. En zoals veel slaven deden in die tijd, trokken ze naar de grote stad Rome. Als je ergens wilt onderduiken, moet je niet op het platteland zijn. Maar moet je in een grote wereldstad zijn. Er woonde toen al, meen ik, 1 miljoen mensen in Rome. En daar kwam Onesimus terecht. Het was gevaarlijk voor de slaaf om weg te lopen van zijn meester. Want de meester had alle eigendomsrechten over die slaaf. Kon ook alles met die slaaf doen wat hij wilde. Het was gewoon een meubelstuk. Maar als zo'n weggelopen slaaf gepakt werd en teruggebracht werd naar zijn meester, ja, er kon van alles gebeuren. Soms werd er een brandmerk ingebrand op het voorhoofd, de letter F, voor fugitivos, vluchteling. Of soms kregen ze een dubbele werklast, zodat ze onder die last gauw bezweken. Soms werden ze zelfs in de arena gegooid voor de leeuwen. Of gekruisigd. Dus het was een gevaarlijke zaak voor een slaaf om weg te lopen van zijn meester. En deze Onesimus had wel die keuze gemaakt om weg te lopen, kwam in Rome. En op een of andere manier, wij weten de details niet, kwam hij in aanraking met de apostel Paulus daar. En door de bediening van Paulus kwam hij tot bekering. En nu begreep Onesimus dat hij terug moest naar zijn meester. En zich aan hem moest onderwerpen. En dat kon betekenen dat Onesimus streng gestraft zou worden. En er zou er niemand iets van zeggen. Dat was het volslagen recht van Filemon. Om zo'n een weggelopen slaaf streng te straffen, opdat de andere slaven het niet in hun hoofd zouden halen om weg te rennen. En nou schrijft Paulus hier een brief. En waar gaat in deze brief om? Vergeving. Vergeving. Dat Filemon Onesimus zou vergeven en weer terug ontvangen. Kijk, voor de rest behandelt Paulus in deze brief geen diepgaande christelijke leerstukken. Zoals je wel ziet in de brief aan Colosse en aan Efeze en aan de Filippenzen en in andere brieven. Maar het gaat hier op een tactische en een warme wijze gaat het hier om vergeving. En dat is toch ook een kernwaarheid van het christelijk geloof, de vergeving. Wat is dat toch een wonder? Dat God de zonden vergeeft. En dat de Heer ook een betaling gegeven heeft voor die zonden. In zijn Zoon, de Heer Jezus. Als dat er nou niet was, dan was er voor ons allemaal een verloren zaak geweest. Hopeloos. Maar nu is de Heere God zo goed, hij komt tot ons en hij openbaart zich als de God die barmhartig is en genadig, langmoedig en groot van weldadigheid en waarheid. Die de weldadigheid bewaart aan vele duizenden die de ongerechtigheid en de overtreding en de zonde vergeeft. En dat wonder wordt bejubeld, u weet het heel goed, verschillende versen uit de Bijbel. Psalm 130, vers 4, maar bij u is vergeving. En Micha 7, vers 18, wie is een God als gij, die de ongerechtigheid vergeeft? God vergeeft. Niet automatisch, in de weg van schuldbelijdenis, in de weg van het geloof. Maar de Heere God vergeeft. Nu leven wij in een maatschappij waarin geweld aangeprezen wordt. Wij leven in een maatschappij waarin wraak, schering en inslag is. Zo wordt ook in onze cultuur de wraak verheerlijkt. En als iemand vergevingsgezind is, dan wordt hij maar afgespiegeld als zwak en als slap. Maar het is de eer en de plicht en de kracht van het christelijk geloof om te vergeven. En het is de eer van God om vergeving te schenken. En wanneer u weet van dat de Heere uw zonden vergeven heeft, dan kan het ook niet anders of u wilt de zonden van anderen ook vergeven. Maar misschien zit er iemand in de kerk die geen vergevingsgezindheid kan opbrengen. Die misschien nog verhard is. Maar weet u, dat is een heel droevige zaak. Kijk, dan mag u zich wel afvragen of u de Heer Jezus wel kent. Want genade maakt iemand gunnend. En als u niet gunnend bent aan een ander, ook niet aan een ander die tegen u gezondigd heeft, komma, kent u wel dan genade zelf in uw hart? Kijk, gebrek aan vergevingsgezindheid houdt u gevangen. En u voelt steeds de pijn over wat er gebeurd is en de wond wordt opengelaten en het heelt niet. En bij het niet willen vergeven komt boosheid naar boven en haat. En dat berooft u van uw levensvreugde en van uw levensvrede. Terwijl juist het de ander vergeven, dat de wond laat helen. En dat bevrijding geeft en zegen schenkt en vrede. Nou, gebrek aan vergevingsgezindheid verhindert ook de gemeenschap met God. Als we niet kunnen vergeven, dan is die gemeenschap met God niet aanwezig. Want de Heere zegt het zelf in Matthäus 6, vers 14 en 15. Indien gij de mensen hun misdaden vergeeft, zo zal uw hemelse Vader u vergeven. Maar indien gij de mensen hun misdaden niet vergeeft, zo zal ook uw Vader uw misdaden niet vergeven. Wanneer u verhard bent tegenover anderen en niet wilt vergeven, ja, dan leven we buiten de gemeenschap met God. Dan is het niet God, niet goed tussen de Heer en ons. En zo gaat het dan in deze brief om vergevingsgezindheid. Dat is de aanleiding. En dan de aanhef. Dat lezen we in de versen 1 tot en met 3. En daar stelt Paulus zich voor. Normaal schrijft Paulus iets in zijn brief aan het begin van een apostel, geroepen en afgezonden tot het evangelie, een apostel van Jezus Christus. En dan zo introduceert Paulus zichzelf. Zo moet hij dat ook doen. Daartoe heeft de Heer hem ook geroepen. Hij is een apostel, maar hier niet. Hier schrijft Paulus het anders. Hier zegt hij dat hij is Paulus, een gevangene van Christus Jezus. Maar de apostel is toch geen gevangene van de Heer Jezus. De Romeinen houden hem toch gevangen, dat klopt. De De Romeinen houden hem gevangen. Maar toch weet Paulus dat hij in feite een gevangen is van de Heere Jezus Christus. Omdat de Heere Jezus alles leidt in zijn leven. En de Heere Jezus het bewust wil dat de apostel Paulus daar nu in de gevangenis zit. Het is niet bij toelating gebeurd of passief van de kant van de Heere. Nee, de Heere heeft het leven van de apostel geleid dat hij daar nu 2 jaar in Rome moet zijn. En waarschijnlijk uit de kerkgeschiedenis weten we dat is hij daarna ook vrijgelaten. Enkele jaren weer gewerkt en toen pas voor de 2e keer terug in Rome en toen gedood is. Maar Paulus weet dat de Heere alles in mijn leven leidt, ook nu. Terwijl hij daar in zijn eigen gehuurde woning zit. Maar dan is zijn tijd niet nutteloos. Hij heeft prachtige brieven geschreven. Waar wij nog de vruchten van plukken. Zo heeft de Heere dat bedoeld. De Heere bestuurt alle dingen. Paulus weet zich een gevangene van Christus Jezus. En daar zit al gelijk iets ontwapenends in. Filemon, wanneer ik een gevangene ben en lijd voor de Heere Jezus Christus, zou jij dan niet deze weggelopen slaaf willen terugnemen en ook iets lijden ter wille van het evangelie, het verlies dat Onesimus je aangedaan heeft. Zo zien we iets al van de tact naar voren komen in deze brief. Vervolgens noemt Paulus ook Timotheus de broeder. Timotheus is niet de auteur van de brief. Later schrijft Paulus ook ik, Paulus. Maar Filemon kende Timotheus waarschijnlijk. En zo brengt hij ook Timotheus ook hier in deze brief ter sprake. En dan zien we ook weer gelijk de warme toon die de apostel Paulus gebruikt hier, wanneer hij noemt Filemon de geliefde, onze medearbeider. We staan toch naast elkaar, Filemon. We zijn medearbeider, je bent de geliefde. Daar zit alweer iets ontwapenends in. En het is ook echt gemeend door apostel Paulus. Maar zo ontwapent hij wat weerstand die er mocht zijn bij Filemon, opdat hij Onesimus toch zou aannemen. En vervolgens noemt hij dan ook de vrouw van Filemon, Appia, die ook de geliefde genoemd wordt, en hun zoon Archippus, die een medestrijder is, want Archippus moet toezicht uitoefenen op de gemeente, daar arbeiden, en daarom strijdt hij ook voor het evangelie. En vervolgens wordt deze brief gericht ook aan de gemeente, en aan de gemeente die te uwen huize is. De gemeente. Deze brief moest ook bekend worden aan de gemeente. Moest ook voorgelezen worden in de gemeente. Een persoonlijke brief. Maar toch in de gemeente voorgelezen. Waarom? Want de gemeente moest ook Onesimus vergeven. Het moest ook weer goed komen tussen de gemeente en Onesimus. En daarom moet de gemeente ook weet hebben van deze brief. Maar dan komt Paulus in vers 3 te zeggen, genade zij u lieden, dat is dus de meervoudsvorm. U lieden, u allemaal, vrede van God onze Vader en de Heere Jezus Christus. De rest van de brief is geschreven in de tweede persoon enkelvoud. Het is aan Filemon gericht. Deze zegenbede aan het begin is in de tweede persoon meervoud geschreven. Voor heel de gemeente. En het is ook een heel bijzondere uitdrukking. Jongens en meisjes, elke zondagmorgen horen we dit toch? Genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heere Jezus Christus. En wat betekent dat nou? Waarom beginnen we daar nou mee de kerkdienst? We beginnen daarmee de kerkdienst, omdat God de gemeente samenroept. En dat God verklaart, dat God schenkt genade en vrede. Dat betekent het. Dit is niet maar een wens, we hopen dat het mag gebeuren. Het is niet een gebed van de apostel Paulus, ik bid of God u genade en vrede zal geven. Nee, op gezag van God wordt genade, barmhartigheid en vrede gelegd op de gemeente. En dat is weer niet automatisch. Nee, niks is automatisch. Alles gaat door het geloof. Dus wanneer u in de kerk zit aan het begin van de dienst, dan hebt u al een preek te pakken in die eerste zin. Moet u daar maar eens over nadenken, moet u maar meenemen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u, is voor u, wordt u geschonken. En dat kan alleen maar door het geloof en in aanbidding ontvangen worden. Maar dan mag u op pleiten. Wanneer u worstelt om genade, wanneer u worstelt met moeite, dan mag u al pleiten, Heere, wil ook mij gedenken, want u hebt het toch gezegd, genade, barmhartigheid en vrede zij u. En zo spreekt de schrift er ook over. Wanneer in het Oude Testament het volk Israël ook zo'n zegen opgelegd werd, in Numeri 6 vers 24, de Heere zegen u en behoede u, de Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig, de Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. En dan zegt de Heere erachteraan, zo zullen ze mijn naam op het volk Israël leggen en ik zal hen zegenen. Het is niet een gebed, het is niet een wens, het is werkelijkheid waar we op moeten letten. Dus zo hebben we heel wat preken in de kerk, aan het begin en ook aan het einde, de zegen aan het einde waarmee we naar huis gaan. Zo geeft God zoveel. Dan hebben we ten derde dan de aanbidding. De aanbidding, en dat zien we in de versen 4 tot en met 7. Dan begint Paulus de Heere te aanbidden. Hij prijst de Heere, ik dank mijn God, uw er altijd gedachtig zijnde in mijn gebeden. Ik dank mijn God, hij aanbidt de Heere. Want de Heere is te loven en te prijzen. En daarom de liefde en het geloof en de gemeenschap die Paulus mag zien ook in het leven van Filemon. En hij bidt ook altijd voor Filemon. De apostel Paulus heeft veel gebeden. Herhaaldelijk zegt hij dat toch in zijn brieven. Ik denk aan u, ik bid voor u. Hier ook, uwer altijd gedachtig zijnde in mijn gebeden. De apostel Paulus nam tijd om te bidden. Hij zag het ook als zijn roeping, zoals de apostelen dat zagen. Zij zouden volharden in het woord en in de gebeden. Speciaal een ambtsdrager om te bidden. Paulus heeft veel gebeden. Niet alleen nu, net omdat hij Onesimus terug moet sturen, maar altijd. Daarom is Paulus ook heel oprecht in wat hij daarvoor gezegd heeft over zijn liefde tot Filemon. Want hij bidt voor hem. Als u voor mensen gaat bidden, dan leert u hen ook lief hebben. En dan in vers 5 geeft Paulus aan dat hij hoort van de liefde en het geloof van deze Filemon voor de Heere Jezus en vooral Gods kinderen worden hier de heiligen genoemd. Wat zijn de heiligen die hier genoemd worden? De heiligen, dat zijn de kinderen van God. Dat is het volk van God dat toegewijd is aan de Heere. Nou, Filemon heeft liefde tot de Heere en hij oefent geloof op de Heere Jezus. Wat zegt Paulus hier? Dat is een merkwaardige uitdrukking. In vers 5. Ik hoor uw liefde en geloof, die gij hebt, tot de Heere Jezus. Dat kunnen we begrijpen. Liefde tot de Heere Jezus. Geloof in de Heere Jezus. Maar hij zegt erachteraan, en jegens al de heiligen. Dus ook liefde en geloof jegens de heiligen. Nou, liefde tot de heiligen, dat kunnen we ook wel begrijpen. Maar de apostel zegt hier, geloof tot al de heiligen. Wat betekent dat? Kijk, het geloof mag alleen maar gericht zijn op de Here natuurlijk. Maar waarom zegt Paulus hier, geloof jegens al de heiligen? Daaruit spreekt een liefdevol vertrouwen die de apostel, die deze Filemon had, jegens de heiligen van de Here. Hij had vertrouwen. Hij vertrouwde zichzelf ook hen toe. Hij wil hen ook vertrouwen. Hij wil hen positief bejegenen. Dat is dat geloof, dat vertrouwen. Niet verdenken, geen verdachtmakingen, niet kwaad denken, niet het verkeerde van iemand denken, maar geloof hebben jegens de heiligen, een ander in ere houden. De ander uitnemender achten dan uzelf. En zeker, zeker niet kwaad spreken over hem. Nou, zo was Filemon. Hij wil ook de heiligen vertrouwen. En zo wil hij in gemeenschap, in christelijke gemeenschap van liefde met hen leven. Maar u voelt wel, inmiddels is de apostel Paulus bezig om zijn verzoek te onderbouwen. Op een hele, hele liefdevolle wijze. Want Onesimus is nu ook een kind van God geworden. He? Ik hoor van uw liefde en geloof tot al de heiligen. En daar hoort deze Onesimus nu ook bij. Zo beschrijft apostel Paulus wie deze Filemon is. Zodat straks eigenlijk Filemon ziet dat tegen de rechtspraak van zijn dagen in hij niet eromheen kan wat Paulus hem vraagt. En vers 6 laat ook zien hier dat dit geloof en deze liefde ook door anderen daar in de gemeente te Colosse gedeeld wordt. En dit is allemaal een gave van de Heere Jezus. En dat laat Paulus ook weer zien in vers 7. Dat deze liefde, geloof en gemeenschap hem een grote vreugde en vertroosting is. Want wij hebben grote vreugde en vertroosting over uw liefde. Dat de ingewanden der heiligen verkwikt zijn geworden door uw broeder. Het is alsof Paulus kan zeggen, broeder, ik kan u niet vertellen hoeveel troost en wat voor een grote vreugde ik erin heb. Dat door uw voorbeeld en door uw werk en door uw inzet zoveel kinderen van God vertroost zijn geworden en verkwikt geworden. Paulus is hier heel oprecht. Maar je ziet hier ook de warme wijze waarop hij Filemon aanspreekt. En tot nog toe heeft Paulus niets gezegd over Onesimus. Dat komt hierna. En dat bewaren wij ook voor de volgende keer. Dan komt hij met de concrete vraag. En dan zullen we ook veel meer beweegredenen, redenen zien, de een na de ander, waarom Filemon Onesimus eigenlijk moet aannemen. Maar als we dit nou even bezien en we trekken een paar conclusies uit wat we nu gezien hebben. We zien hier ten eerste dat wonder van de wedergeboorte. Dat is het grootste wonder dat er is. Dat God mensen vernieuwt. Dat God mensen een nieuw hart geeft. Dat is het voornaamste waar het in het leven om gaat. Om wederom geboren te worden. Daardoor krijgt iemand een andere houding in het leven. Een andere kijk op het leven. Daardoor krijgt iemand liefde in zijn hart voor de Here en voor zijn naaste. Nou, dat wonder is Onesimus overkomen. Hij was helemaal verkeerd bezig geweest. Deze Onesimus, hij had gestolen, weggelopen. En waarschijnlijk had hij het helemaal niet zo slecht daar, want hij had een christenmeester. En overigens, vele slaven hadden het ook niet echt bar slecht. Onder de slaven waren er ook dokters en leraren en advocaten. En sommige slaven konden zich ook in het oude Rome ook vrijkopen. Ze kregen ook wel enigszins nog vergoeding, sommigen, voor het werk wat ze deden. Het was niet echt, u moet niet denken met zweepslagen. Slaven hoorden gewoon bij de maatschappij en de cultuur. Maar je was niet vrij. Je kon nooit doen wat je zelf wou. Zo leefden de slaven toen. En Onesimus had dat al echt niet zo slecht gehad hebben. Maar toch was hij weggegaan. En had helemaal verkeerd gedaan. Maar wat gebeurt er? In zijn goedheid zoekt de Heere Onesimus op. En hij hield Onesimus staande. En hij wordt een ander mens. Het woord van God dringt als een tweesnijdend zwaard in zijn ziel. En hij gaat helemaal anders in het leven staan. En hij is er zelf zo blij en dankbaar om. Het is voor hem een bevrijding. Het is voor hem een verlossing. Nu ziet hij hoe dwaas en hoe eigenzinnig hij gehandeld heeft. En hij ziet hoe goed het is om voor de Heere te leven. Om de liefde en de vrede van God in je hart te kennen. Om nu richting in je leven te hebben. En doel in je leven. Dat je een fundament onder je leven hebt. Daar ging het. Dat gebeurde allemaal bij deze Onesimus. En het was zo sterk, hij had zijn leven er wel voor over nu. Want hij moest terug. Hij zag dat hij terug moest en hij zou teruggaan. Want Onesimus had vergeving gevonden in het bloed van Christus. De naam Onesimus betekent in het Grieks nuttig. Maar hij was zeer onnuttig geweest. Maar nu was hij nuttig geworden, omdat God hem bekeerde. En nu weet Onesimus ook heel goed dat hij met zijn baas goed moet maken. Hij moet terug. Hij moet schuld belijden en de consequenties aanvaarden. Het was heel gevaarlijk, maar Onesimus wil het. Het moet recht zijn in mijn leven. En hier zien we een totale transformatie. Een totale omzetting in het leven van deze Onesimus. En dat is nou wat bekering is. Dan wordt alles anders in je leven. En dat wordt gevoed door de liefde tot God. Dat motiveert je. Dat stuurt je aan. En hier hebben we ook een voorbeeld van een bekering, een wedergeboorte, die onmogelijk leek. Wij hadden gezegd, dat is Onesimus, hij is een hopeloos geval. Een weggelopen slaaf die zijn meester bestolen had. Maar voor de Heere zijn er geen hopeloze gevallen. Misschien is er iemand hier die denkt, ja, maar ik ben een hopeloos geval. En voor mij is er geen genade. En misschien worstelt u persoonlijk, hoe kan ik ooit met God verzoend worden? Hoe kan het ooit nog goed komen met mij en mijn leven? Nou, hier ziet u iemand die van zijn meester was weggevlucht, die ook daarmee van God was weggevlucht. Want de naam van de Heere werd gediend in het huis van Filemon, reken maar dat dat gebeurde. Maar Onesimus wilde er niets van weten, weg, vrijheid. Maar hij wist niet dat hij in een nog diepere slavernij kwam. En hoeveel zijn er niet die kunnen getuigen dat er een tijd was in hun leven dat ze ook weg wilden gaan de wereld in. En dat God hen stopte. En dat God hen omkeerde. Wat een wonder. Dat bent u nooit vergeten. En het kan zelfs zijn dat u daar bewust weet van hebt. Dat er misschien, dat hoeft niet zo te zijn hoor. kan ook langzamerhand die overtuigingen groeien. Maar het kan ook een dag zijn waarop u het duidelijk wist. En dat was de gelukkigste dag van uw leven. En wanneer u nou denkt, ja, maar ik ben zo'n hopeloos geval, werp u dan neer voor die God, die weggelopen, hopeloze gevallen wil bekeren. Voor God bestaan er geen hopeloze gevallen. En weet ook dat wij allemaal, wie we ook zijn, wij moeten wederom geboren worden. Een ieder van ons. Zonder de wedergeboorte ontvangt u geen vrede, hebt u onrust, bent u opgejaagd door mensen of door uw lusten of door de maatschappij. Maar er is alleen vrede om te knielen voor de Heer Jezus Christus. Dan hebt u rust. Dan blijft uw leven, dan wordt uw leven gebouwd. Met de Heere hebt u een toekomst, een heerlijke toekomst. In het leven met de Heere verliest u niets, maar wint u alles. Zo heb ik gelezen van een ingenieur, ik weet niet of het echt gebeurd is hoor. Ik las het ergens in een boek. Van een jonge ingenieur die een zeer bijzondere opdracht kreeg. Hij moest een brug ontwerpen over een woest stuk water waar sterke stroming in lag. Het was een moeilijke en zware opdracht. Hij nam het aan. Hij ontwierp de brug, compleet met de lange pijlers die eronder waren. En de brug werd geopend en iedereen vond het prachtig. En ze klapten allemaal om die ingenieur die zo'n brug te midden van zo'n woeste, kolkende watermassa van zoveel kracht zou beuken op die pijlers, dat die man dat toch voor elkaar gekregen had. Maar die man was er zelf niet zeker van. En die ging terug naar zijn kantoor en deed zijn werk. Maar elke herfst ging hij weer naar de kust waar die brug stond. En hij keek als de herfststormen loeiden. En hij zag hoe de stormen en het water beukten tegen die pijlers aan. En dacht hij, zouden ze het houden? En ja, na de herfststormen ging hij weer naar huis. Tot hij een volgend jaar weer kwam en toen stond hij weer te kijken. En toen zag hij een zware vrachtwagen met oplegger weer over zijn brug rijden. Hij zag de achterliggen en opeens waren ze weg. En toen hoorde hij een oorverdovend geraas en toen wist hij, de brug is in elkaar gestort. Niets meer van over. Zonder Christus stort uw leven totaal in elkaar en houdt u straks niets over. Zonder een levende band met liefde, van gemeenschap met hem, overgave aan hem. Ik wil mijn eigen baas niet meer zijn. U bent Heer en Meester. Zonder dat, zonder zo'n band met de Heere, zonder een levende liefdesband voor de Heere, zonder te willen leven voor hem, stort straks uw leven en alles wat u opgebouwd hebt, stort finaal in elkaar en u bent berooid, u hebt niets over, alleen maar de eeuwige toren van God. Daarom, gij lieden, moet wederom geboren worden. U hebt nodig dat de Heere van binnenuit uw hart gaat veranderen. Dan wordt alles nieuw. Je mag er toch om vragen. Dat is toch heel niet verkeerd. Dat is toch niet verkeerd om te vragen, Heer, ik hoor over wedergeboorte. Ik weet niet wat het is. Ik weet ook niet of ik het heb. Ik denk het niet. Ik weet het eigenlijk niet. Wie ben ik eigenlijk voor u? Ik weet dat u er bent en ja, ik ben ook bang om verloren te gaan. De hel, dat is wel heel erg. Ja, maar voor de rest, ik wil gewoon gelukkig leven. Ik wil gewoon hier mijn leven opbouwen, heel veel genieten, heel veel leuke dingen doen. Maar ja, u staat eigenlijk aan de kant. Maar zo kan het niet. Hij moet in het midden van uw leven staan. En dan mag u om vragen. Dat wonder is in het leven van Filemon, van Onesimus gebeurd. Bid, bid en u zal gegeven worden. We zien hier dus het wonder en de noodzaak van de wedergeboorte. Maar we zien hier ook de aanbiddelijke goedheid en genade van God. Want hij zocht Onesimus op. Toen Onesimus wilde vluchten, zag God in genade op Onesimus neer. Wat een aanbiddelijke goedheid om onderweg te smelten, misschien weet u ervan. Wil het nooit vergeten. En aanbid die goedheid. En aanbid de genade. En aanbid de trouw van God dat hij u geleid heeft en vastgehouden heeft. Terwijl u niets verdiend had, heeft God zich in liefde over u ontfermd. Vergeet dan nooit deze grote genade. Misschien gaat u wel door andere moeite heen. Misschien door verdrukking of moeite of ziekte of tegenslag. En u denkt, ach, al deze dingen zijn tegen mij, dat zeggen we ook nog zo gauw. Maar vergeet nooit hoe God in ontferming zich over u bekommerd heeft. En uw leven zo leidt en vasthoudt en draagt, ook door de moeite heen. Aanbid zijn goddelijke goedheid en genade. En dan zien we nog hier iets in. En dat is het onuitsprekelijke wonder van de christelijke liefde. Dat is toch zo rijk. Een farizeer, Paulus, trots, hoogmoedig en een slaaf, een heidense slaaf. En ze hebben elkaar lief in de Here. Net zoals we vorige week zagen, die drie Griekse en drie Joodse medewerkers van de apostel Paulus hadden lief. Er was liefde. Kijk, dat is een wonder van Gods geest. Wanneer de Heere werkt, dan komt er liefde, dan komen er banden. Dan is er onderlinge zorg en liefde voor elkaar. Dat is het wonder van de christelijke liefde, dat zien we hier ook. En dan zien we hier tenslotte ook een prachtige voorbeeld, een ingrijpende voorbeeld. Want ja, aan deze Onesimus, daar bent u. En dat ben ik. Onesimus, kunt u uw eigen naam invullen. Wat had die Onesimus gedaan? Hij heeft zijn meester onrecht aangedaan. Heeft zijn meester verlaten. Hij verdiende gestraft te worden. Wij hebben toch ook onze meester verlaten. Wij zijn toch weggelopen bij de Here vandaan. Wij hebben toch ook zijn naam oneer aangedaan. En wanneer Onesimus het verdiende om gestraft te worden, verdienen u en ik toch ook. Wij verdienen toch niets. We hebben toch ook alle straffen verdiend. We verdienen toch ook voor eeuwig weggeworpen te worden. En toch komt het evangelie tot ons, zoals dat evangelie ook tot Onesimus kwam. Dat God toch geen lust heeft in onze dood, maar daarin dat we ons zouden bekeren. O, zullen we dan maar naast deze slaaf gaan knielen. En zeggen, Heere, deze Onesimus, daar ben ik. Wees mij de zondaar. Genadig. Amen. Zullen we zingen Psalm 53, het zesde vers. 53, vers 6. bidden en danken. O Heer, het past ons u te erkennen voor uw woord, dat toch altijd weer nieuw is en dat altijd toch weer fris is, waar er toch zoveel onderwijs in opgetast is. En Heere, uw woord bevestigt zichzelf door heel de schrift heen. O, wij aanbidden u en danken u voor uw woord, dat steeds weer op een andere wijze worden dezezelfde heerlijke schatten uitgediept en ons voorgehouden door heel het Oude en heel het Nieuwe Testament heen. U zij de dank voor uw woord. O, geef dat we naar uw woord zullen luisteren, dat uw woord centraal mag staan in ons leven. Geef, Heere, het heil. Och, dat het heil uit Sion spoedig ook op ons zou neerdalen. Heere, zie in genade op ons neer. Schenk ook dat wonder van de wedergeboorte. Er zijn geen hopeloze gevallen. U bent God, de Almachtige. Heere, misschien zijn er onder ons die ook bezig zijn om hun eigen wegen te gaan. En als u het niet verhoedt, zal alles kapot gaan in hun leven. Heere, wilt u hen terugtrekken? Wilt u hen ervan weerhouden? En laat de liefde van Christus in hun harten mogen werken. De liefde van de drie-enige God. Heere, wees ons nabij. Zegen ook de bijeenkomst vanmiddag. Wil alles wel maken. Ons een goede dienst geven die aangepast is aan de hen die minder begaafd zijn. Heere, schenk ons uw nabijheid en wil ook in hun harten werken. Vergeef onze zonden en hoor ons om Christus wil. Amen. Zingen wij Psalm 119, vers 88.
Thank you.
De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.